Goedenavond allemaal en ook van mijnentwege allemaal een bijzonder gezegend jaar toegewenst. En dat is niet zomaar een vrome wens, dat kan echt werkelijkheid worden voor ieder van ons. En ik neem aan dat je allemaal al lang geleden begrepen hebt dat Gods zegen vooral verbonden is met zijn woord. En hoe meer we Gods woord openen en het vooral ook ter harte nemen en het gaan zoeken toe te passen in ons leven, hoe meer zegen je effectief mag verwachten dat op uw pad zal komen. Maar ik vertel u niets nieuws op dit moment, geloof ik. Dat heeft u al in ruime mate mogen ondervinden. En is geen enkele reden waarom het in 2013 anders zou zijn. Ja, we gaan inderdaad beginnen met een nieuwe reeks. Ik heb het al een beetje vorige keer aangekondigd. Een nieuwe reeks uit het Oude Testament vanuit het boek Richteren. Als u de Bijbel bij hebt, en ik vermoed eigenlijk wel van wel, dan zou het nuttig zijn, als we dat eerst even opzoeken, het boek Richteren in het Oude Testament. Het is het zevende boek van het Oude Testament. Vanavond zal een klein beetje nogal een inleiding zijn op deze reeks. Ik wil een paar kanttekeningen, inleidende opmerkingen maken in verband met dat boek. Iets over de naam, een beetje een eigenaardige naam, het boek Richteren. Ook iets over de plaats van het boek in het Oude Testament, ook iets over het hoofdthema enzovoort. Dus een paar bijzonderheden die ons zullen helpen om vanaf volgende keer toch beter de geschiedenissen die in dit boek beschreven staan, om die beter te gaan begrijpen. Laat ik beginnen met u iets te vertellen over de plaats van dat boek in het Oude Testament. Ik heb eigenlijk reeds al gezegd, het is het zevende boek van het Oude Testament. Er gaan er dus zes aan vooraf. Ik neem aan dat je die alle zes kent. Dat is niet zo heel ingewikkeld. Het eerste boek is natuurlijk het boek Genesis. Daar begint alles mee. Je zou kunnen zeggen, Genesis is de grote ouverture. Is het de opening van Gods woord. Een voorwoord op gans de Bijbel, zeg maar. En waar volgens mij Genesis vooral over gaat, dat is het ontstaan van Gods eigen volk. Het volk Israël, Gods uitverkoren volk in het Oude Testament. En wat een merkwaardig begin kent dat volk. Want het begint allemaal met de roeping van één enkele persoon. En dat is Abraham. Abraham die geroepen wordt. En als gevolg van die roeping zijn geboorteland moet verlaten. Eigenlijk voor de rest van zijn leven moet hem zich als een vreemdeling gedragen, ook als hem in het beloofde land komt. Het wordt hem nog niet geschonken. Hij moet er in tenten gaan wonen. En ik denk de bedoeling is vooral, hij moet leren zich volkomen afhankelijk van God opstellen. Dat is de grote levensles van Abraham. Want hij is ons grote voorbeeld van geloof. Hij is door geloof gerechtvaardigd, maar gans zijn leven moet hij blijven beroep doen op dat geloof. En het is met vallen en met opstaan. U kent de geschiedenis van Abraham. Het boek Genesis eindigt met de nakomelingen van Abraham, die uit het beloofde land in een vreemd land terechtkomen, in Egypte. En daar zullen ze tot een volk uitgroeien, in zeer moeilijke omstandigheden. En daar begint het boek Exodus mee, het tweede boek. Met een beschrijving van die moeilijke omstandigheden, de slavernij waaronder ze zuchten, onder de farao van Egypte. Maar dan het grote thema van Exodus, dat is hoe de Heere God tussen beiden komt, om zijn volk te verlossen, uit te leiden uit de slavernij van Egypte. En dan een zeer belangrijk deel van Exodus gaat over één bijzondere tent, over Gods persoonlijke tent, de tabernakel. God wil ook een tent, te midden van al die tenten van zijn volk. Hij wil erbij zijn. En tegelijk geeft hij een zeer belangrijk signaal aan die Israëlieten. Ik wil in jullie midden zijn en ik ga op weg met jullie. Ik wil bij jullie zijn. Daar gaat het tweede boek over. Daar gaat Exodus over. Dan het derde boek is het boek Leviticus. Dat is eigenlijk een boek waarin de Israëlieten leren of moeten leren hoe ze zich moeten gedragen in Gods tegenwoordigheid. Het gaat over heiliging. Het gaat over omgang met God. Dat is Leviticus. Daarna het vierde boek is het boek Numeri. En daar vinden we een verslag van de reis door de woestijn op weg naar het beloofde land. En daar zien we op welke prachtige wijze de Heere God hen leiding geeft. Hoe hij voor voedsel zorgt, hoe hij voor water zorgt, hoe hij voor bescherming zorgt, hoe hij voor alles zorgt. God zorgt voor zijn volk. Dat is het boek, het vierde boek, het boek Numeri. Dan hebben we het vijfde boek, het merkwaardige en het indrukwekkende boek Deuteronomium, waar je twee hoofdthema's in terugvindt. Aan de ene kant is Deuteronomium een terugblik, een herinnering aan de verlossing uit de slavernij en de tocht, de 40-jarige tocht door de woestijn. Een herinnering eraan, wat er allemaal gebeurd is. En ten tweede is het ook een vooruitblik, want ze zijn nu aan de rand van het beloofde land gekomen. Ze staan op het punt het binnen te trekken, maar ze moeten nog even wachten. En ze krijgen een vooruitblik. En God geeft hen een aantal principes, belangrijke principes, die te maken hebben met zegen en vloek. Die bepalend zullen zijn voor hun verdere toekomst, voor hun verblijf in het beloofde land. Dus Deuteronomium kijkt terug, het is altijd belangrijk om terug te kijken. Om nooit te vergeten wat God voor u gedaan heeft. Ja, tel uw zegeningen, schrijf ze op, vergeet ze nooit. Maar het is ook belangrijk om vooruit te kijken, er ligt niks te wachten op ons. Ja, het is fijn dat we als christenen precies hetzelfde mogen doen. Terugkijken en vooruitkijken. Dan hebben we het zesde boek, ja, dat is het boek Jozua. En dat beschrijft de intocht in het beloofde land. En dat gaat niet zonder slag of stoot. Het beloofde land moet veroverd worden. Een belangrijk deel van Jozua gaat over de verovering. Eens het land veroverd is, wordt het ook verdeeld onder de stammen, onder de Israëlieten. Iedereen krijgt zijn eigen stukje erfdeel. En daarmee besluit het boek Jozua. En dan volgt nu het boek Richteren, het zevende boek. En wat mag je nu eigenlijk verwachten? Wel, dit wordt nu de grote climax. Dit wordt de kers op de taart. Want nu zijn we in het beloofde land. Dat land dat overvloeit van melk en honing. Nu gaan we overspoeld worden door zegeningen. Nu gaan we genieten van dat land. We zijn waar we moeten zijn. We gaan genieten van de tegenwoordigheid van de Heere God. Want we zijn ter plaatse. We zijn in het beloofde land. Alsjeblieft. Dit zou moeten het mooiste boek van de Bijbel worden. Tot nu toe. Ik vrees dat ik u moet waarschuwen dat de werkelijkheid helemaal anders is. Wat is dit een treurig en een somber boek. Het boek Richteren. De ene treurige geschiedenis na de andere. U zult zeggen, wel, dat belooft voor dit jaar. Dus daar gaan wij ons eens een gans jaar mee bezighouden. Heb je er wel goed over nagedacht, Guido? Ja, eigenlijk wel. En misschien dat u ook zit te denken, ja, wat hebben wij daarmee te maken? Want het gaat over gebeurtenissen die al zo lang geleden gebeurd zijn. Het gaat over een gans ander volk in een gans ander land. Dat is allemaal waar. En toch is dat tegelijkertijd ook uw en mijn geschiedenis. Ook wij zijn geroepen. Net als Abraham, door dezelfde God als Abraham. En ook wij zijn verlost geworden uit een nog veel ergere vorm van slavernij. En we zijn in Gods tegenwoordigheid gebracht. En net zoals in het boek Leviticus weten wij ook, hebben wij ook geleerd wat heiliging is. We zijn geheiligd. En we mogen gemeenschap hebben met God. En ook wij weten wat Numeri is. Want het leven van een christen is eigenlijk één grote lange reis. We zijn onderweg. Het is niet altijd een even makkelijke of een even prettige reis. Vaak lijkt het wel de woestijn. En zijn het woestijnervaringen die we meemaken. Ja. En het Nieuwe Testament is heel duidelijk. Als het gaat over die dingen die in het Oude Testament beschreven zijn. Ik heb hier drie teksten eventjes genoteerd. Ten eerste uit de Romeinenbrief. Ik lees u uit Romeinen hoofdstuk 15 vers 4. Al wat namelijk tevoren geschreven is, werd tot ons onderricht geschreven. Opdat wij in de weg der volharding en van de vertroosting der schriften de hoop zouden vasthouden. Dat is mooi, hè? Dus dit zijn lessen, kostbare lessen voor ons. Paulus schrijft in zijn eerste brief aan de Korintiërs. Schrijft hem in hoofdstuk 10 vers 6 en zegt deze gebeurtenissen zijn ons ten voorbeeld geschied, opdat wij geen lust tot het kwade zouden hebben zoals zij die hadden. Het zijn waarschuwingen. En nog ietsje verder in datzelfde hoofdstuk 10 schrijft Paulus, dit is hun overkomen tot een voorbeeld voor ons en het is opgetekend als een waarschuwing voor ons. Dus we gaan lessen tegenkomen waar we de nodige leringen zullen moeten uittrekken. Iets ook over de titel van dat boek, een beetje een vreemde titel, Richteren, wat betekent dat, wat zijn Richteren? Maar eerst wil ik u iets anders tonen. Bent u in het boek Richteren? Kijk even naar hoofdstuk 2. Ik lees eventjes vanaf vers 8. Hoofdstuk 2, vers 8. En Jozua, de zoon van Nun, de knecht des Heeren, stierf, 110 jaar oud. Men begroef hem in het gebied van zijn erfdeel, te Timnat-Heres, in het gebergte van Ephraim, ten noorden van de berg Gaas. Nadat ook dat gehele geslacht tot zijn vaderen vergaderd was, kwam na hen een ander geslacht op, dat de Heeren niet kende, nog het werk dat hij voor Israël gedaan had. Toen deden de Israëlieten wat kwaad is in de ogen des Heeren en gingen de Baals dienen. Ze verlieten de Heeren, de God hun vaderen, die hen uit het land Egypte geleid had, liepen andere goden achterna uit de goden der volken rondom hen, bogen zich daarvoor neer en krenkten de Heeren. Wanneer ze de Heeren verlieten en de Baal en de Astartes dienden, ontbrandde de toren des Heeren tegen Israël. Hij gaf hen in de macht van plunderaars die hen uitplunderden, en hij gaf hen over in de macht van hun vijanden rondom hen, zodat ze niet meer tegen deze konden standhouden. Telkens als ze uittrokken, was de hand des Heeren tegen hen ten verderven, zoals de Heer hen onder ede aangezegd had, en ze kwamen in grote benauwdheid. En dan verwekte de Heere richters, die hen verlosten uit de macht van hun plunderaars. Vers 18. Telkens wanneer de Heere hun een richter verwekte, was de Heere met de richter en verloste hen uit de macht van hun vijanden, zolang die richter leefde. Want de Heere werd bewogen door een gekerm over hun verdrukkers en benauwers. Maar met de dood van de richter begonnen ze weer verderfelijk te handelen. Erger dan hun vaderen, door andere goden achterna te lopen, die te dienen en zich daarvoor neer te buigen. In niets gaven ze hun verstokte handel en wandel op. Kijk ook naar hoofdstuk 3, vers 7. Hoofdstuk 3, vers 7. De Israëlieten deden wat kwaad is in de ogen des Heeren. Ze vergaten de Heeren hun God en dienden de Baals en de Asheras. Toen ontbrandde de toren des Heeren tegen Israël. Hij gaf hen over in de macht van Cushan-Rishathaim, koning van Mesopotamië, en de Israëlieten dienden Cushan-Rishathaim 8 jaar. Toen riepen de Israëlieten tot de Heeren en de Heeren verwekte de Israëlieten een verlosser om hen te bevrijden, Otniel, de zoon van Kenas, de jongere broeder van Caleb. De geest des Heeren kwam over hem, hij richtte Israël en trok uit ten strijde. En de Heere gaf Cushan-Rishathaim, de koning van Aram, in zijn macht, zodat hij de overhand kreeg over Cushan-Rishathaim. En toen had het land 40 jaar rust, en Otniel, de zoon van Kenas, stierf. En wat denk je dat er nu weer gaat gebeuren? Vers 12. Maar de Israëlieten deden opnieuw wat kwaad is in de ogen des Heeren. En toen maakte de Heere Eglon, de koning van Moab, sterk tegen Israël, omdat ze gedaan hadden wat kwaad is in de ogen des Heeren. Hij dan verbond zich met de Ammonieten en de Amalekieten, trok op en versloeg Israël. De palmstad namen ze in bezit. 18 jaar dienden de Israëlieten Eglon, de koning van Moab. Toen riepen de Israëlieten tot de Heeren, en de Heeren verwekte hun een verlosser, Ehud, de zoon van Gera, de Benjaminiet, een man die links was. En oké, komt weer in orde. Er komt weer bevrijding. Dat wil zeggen, totdat de richter sterft. Hoofdstuk 4, vers 1. Nadat Ehud gestorven was, deden de Israëlieten opnieuw wat kwaad is in de ogen des Heeren. enzovoort, enzovoort. Wat een triest, terugkerend refrein. Ze verlieten de Heere. De Heere reageert met tuchtiging, gebruikt daarvoor omliggende volkeren, die de overhand over hen kregen. En God liet dat toe, God stuurde dat ook bewust. Daarna begonnen ze te roepen op God, bekeerden ze zich. God richtte of stuurde een richter die een verlossing brengt en dan hebben ze weer rust. En zo telkens opnieuw, het is een refrein dat telkens opnieuw in dat boek Richteren, telkens opnieuw op de voorgrond treedt. Er zit ook een soort van climax in. Hè? Ik weet niet of je dat opgemerkt hebt, maar kijk nog eens in hoofdstuk 2, vers 19. Hoofdstuk 2, vers 19. Met de dood van de richter begonnen ze weer verderfelijk te handelen. Erger dan hun vader. Dus het wordt eigenlijk altijd maar slechter en slechter. Ja? Dus een soort climax in de boosheid, als het ware. Ja? Maar goed, wat is dus een richter? Een richter is iemand die door God geroepen wordt, door God wordt aangesteld om het volk te verlossen van onderdrukkers en om dan daarna het volk te leiden, te besturen en vooral ook recht te spreken. Ik heb me ook afgevraagd, toen ik met dat boek bezig was, wat zou nu de bedoeling geweest zijn van de auteur van dat boek? En ik ga je zeggen wat niet zijn bedoeling is. Zijn bedoeling is niet om ons een volledig overzicht te geven van de geschiedenis van Israël in die betreffende periode. Waarom niet? Wel, dat kan je afleiden uit het feit dat sommige richters worden met moeite in één vers vermeld. Kijk bijvoorbeeld naar hoofdstuk 3. Even kijken, hoofdstuk 3, vers 31. Hoofdstuk 3, vers 31. Na hem, dat is Ehud, kwam Samgaar, de zoon van Anat, hij versloeg de Filistijnen met een ossenstok, 600 man, en zo verloste hij Israël. Maar meer krijg je over hem niet te horen. Dus één enkel vers. Terwijl sommige andere richters, we zullen later zien, Gideon bijvoorbeeld, daar worden 3 hoofdstukken aan besteed. Samson, 4 hoofdstukken. Deze richter, 1 enkel vers. Met andere woorden, de auteur van dat boek heeft een doelbewuste selectie gemaakt vanuit de geschiedenis van Israël. En de basis waarop hij die selectie gemaakt heeft, heeft alles te maken met de geestelijke betekenis van deze gebeurtenissen die hij vermeldt. Want er zitten geestelijke lessen in verborgen. We zullen ons, als we die richters één voor één gaan bekijken, we gaan ons telkens afvragen, bijvoorbeeld, we gaan naar de verdrukker kijken, het volk dat Israël in die periode verdrukt. En we gaan kijken, wat zijn dan de karakteristieken van die verdrukker? Wat is er speciaal aan die verdrukker? En zijn er dan overeenkomsten met onze situatie, met problemen waar wij mee geconfronteerd worden? Maar we gaan natuurlijk ook vooral kijken naar de richter die de oplossing brengt. En ook bij hem gaan we kijken of er bepaalde karakteristieken vermeld worden. Welke methode gaat hij gebruiken? Van welke tactiek gaat hem gebruik maken? Hoe gaat hem de verlossing teweeg brengen? Enzovoort. En we gaan ons telkens afvragen, zijn daar lessen in verborgen voor ons? Zijn daar geestelijke principes die ook wij, kunnen in ons christenleven gaan toepassen? Maar het hoofdthema van het boek, dat zult u inmiddels al begrepen hebben, het heeft vooral te maken met afval. Israël die God terug toekeert, andere goden gaat aanbidden, compromissen gaat sluiten, op velerlei gebied, zeg maar. En waarbij ze zich ongetwijfeld op zeker ogenblik of telkens opnieuw zullen de vraag gesteld hebben, ja, maar waarom moeten wij zo fanatiek zijn? Wat is er verkeerd aan die Kanaanieten? Was Jozua toch niet een klein beetje te fanatiek? Is dat nu echt nodig dat we ze allemaal gaan verdrijven? Akkoord, ze zijn niet hetzelfde als wij, ze zijn een beetje anders, maar daarom zijn ze toch niet slecht? En weet je, mijn ervaring is, dat is vaak ook ons probleem, de neiging om compromissen te gaan sluiten. In tal van zaken. Ja, op ons werk, als we onze belastingbrief invullen, als we s'avonds naar tv kijken, compromissen sluiten. Zodat je op zeker ogenblik, als je niet oplet, komt vast te zitten in onheilige praktijken. En ja, dan hebben ook wij een verlosser, een richter nodig. Maar goed, laten we beginnen met de eerste hoofdstukken. Ik moet u zeggen dat het boek Richteren een tamelijk uitgebreide inleiding kent. Want eigenlijk de eerste richter, we hebben het al gezien, die treedt pas op het toneel in hoofdstuk 3. U ziet boven hoofdstuk 3 vers 5 zie je staan Otniel. En dat is eigenlijk pas de eerste richter. Dus we krijgen hier ruim 2 hoofdstukken als inleiding op dat boek. En dat is een tamelijk lange inleiding. Eigenlijk zelfs een dubbele inleiding. Ik ga ze eerst even tonen wat die 2 inleidingen zijn. En dan zeg ik er iets meer over. We beginnen in hoofdstuk 1, vers 1. Dat vind je natuurlijk de eerste inleiding, hè? Hoofdstuk 1, vers 1. Het geschiedde na de dood van Jozua, dat de Israëlieten de Heere vroegen: wie van ons zal het eerst tegen de Canaanieten optrekken om met hen te strijden? En de Heer zei: de Juda zal optrekken. Zie, ik geef het land in zijn macht. Toen zei Juda tot zijn broeder Simeon: trek met mij op in het mij toebedeelde gebied en laat ons strijden tegen de Canaanieten. Dan zal ik ook met u optrekken in het aan u toebedeelde gebied. De eerste inleiding heeft te maken met de periode onmiddellijk na de dood van Jozua. Iets wat je zou kunnen noemen een tweede fase in verband met de verovering van het land, maar nu zonder Jozua, want Jozua is er niet meer. Nu moeten ze het zelf doen. En we zullen straks een paar voorbeelden zien van hoe dat gaat en we zullen zien dat we hier een verslag krijgen van zowel successen, maar ook van falen. Ik ga eerst eventjes al de tweede inleiding tonen. Die vind je in hoofdstuk 2 vanaf vers 6. Hoofdstuk 2 vers 6. Toen Jozua het volk had laten gaan, waren de Israëlieten heen getrokken, ieder naar zijn erfdeel om het land in bezit te nemen. Het volk diende de Heere gedurende heel het leven van Jozua en van de oudsten die Jozua overleefden en die heel het grote werk gezien hadden dat de Heere voor Israël gedaan had. En Jozua, de zoon van Nun, de knecht des Heeren, stierf, 110 jaar oud. Men begroef hem in het gebied van zijn erfdeel, te Timna de Heeres, in het gebergte van Ephraim, ten noorden van de berg Gaas. Nadat ook dat gehele geslacht tot zijn vaderen vergaderd was, kwam na hen een ander geslacht op, dat de Heere niet kende, nog het werk dat hij voor Israël gedaan had. Dus nu gaat het over een daaropvolgende periode. Niet onmiddellijk na de dood van Jozua, maar nu gaat het over de periode nadat al de tijdgenoten van Jozua gestorven zijn. En er als het ware een tweede generatie opkomt die niks heeft meegemaakt van de uittocht uit Egypte, de woestijnreis enzovoort, de intocht. Dat hebben ze allemaal niet meegemaakt. Ze hebben God niet aan het werk gezien. Ze zijn in het beloofde land geboren, een tweede generatie. En kijk wat er gebeurt, vers 11. Toen deden de Israëlieten wat kwaad is in de ogen des Heren en gingen de Baals dienen. Ze verlieten de Heren, de God hunner vaderen, die hen uit het land Egypte geleid had, liepen andere goden achterna uit de goden der volken rondom hen, bogen zich daarvoor neer en krenkten de Heren. Dus er vindt een massale afval plaats. Ik kom straks terug op die beide perioden en wat de auteur van Richteren, wat hij ons daar, welke lessen ons wil leren. Eerst wil ik nog kort eventjes stilstaan bij de periode onder Jozua zelf, de verovering onder Jozua. Na die tocht van 40 jaar door de woestijn en na de dood van Mozes, mogen ze nu eindelijk het beloofde land binnentrekken. Onder leiding van Jozua, de opvolger van Mozes. En je moet je altijd proberen je dat heel concreet voor te stellen. Hè, en je te verplaatsen in de situatie van die betrokkenen. Hè. En dan heb je dus zo'n 40 jaar woestijn achter de rug. En daar ligt dat beloofde land. Een land van melk en honing. Dat land zag er toen heel anders uit dan nu tussen haakjes. Hè. Een land dat jaarlijks 3 tot 4 oogsten opbracht. Een bosrijk land met groene heuvels, met bronnen, met riviertjes, ideaal voor grote kudde vee. Het was Gods grote geschenk voor zijn volk. Dit was wat God hem beloofd had. Het was het beloofde land en het contrast met de woestijn was bijzonder groot. Hou er ook rekening mee dat zelfs het contrast met Egypte bijzonder groot was. Ik weet niet of sommigen onder u al in Egypte geweest zijn. Egypte is één groot woestijnland. Behalve die smalle strook langs de Nijl. Alleen langs de Nijl, dankzij het feit dat de Nijl af en toe overstroomt, en slip achterlaat, vruchtbaar slip achterlaat, dus langs de oevers van de Nijl heb je wat groene begroeiing, maar een paar kilometers voorbij de Nijl, al de rest van het land, het is eigenlijk één grote woestijn. Ja, dus met uitzondering van die smalle strook vruchtbaar land. Ja. Na de intocht, na de verovering van het land, werd het land verdeeld onder de Israëlieten. En een belangrijk gedeelte van het boek Jozua gaat daarover. Dat wordt uitvoerig beschreven. En ik begrijp dat. Want dit is heel belangrijk. Het gaat om hun erfdeel dat hen door God zelf geschonken werd. En dat was heilig, dat was zo kostbaar voor een Israëliet. Luister bijvoorbeeld naar Nabot. In 1 Koningen hoofdstuk 21, als Achab hem vraagt, koning Achab hem vraagt om zijn land, zijn stuk grond te verkopen. Want Achab wou uitbreiden. Ik ga u de prijs voor betalen die gevraagd zetten. Achab was niet geïnteresseerd en zei: daarvoor bewaar mij de Heer, dat ik de erfenis van mijn vaderen aan u zou geven. Heeft het ook met de dood moeten bekopen, Nabot. Die weigerde. Maar hij wou er niet van horen. Moet je horen hoe David in Psalm 16, hoe hij spreekt over zijn erfdeel, hoe hij zijn erfdeel bezingt. Hij zegt: o Heere, mijn erfdeel en mijn beker, gij zelf bestendigt wat het lot mij toewees. De meetsnoeren vielen in liefelijke dreven, ja, mijn erfdeel bekoort mij. En hier proef je iets, in die bloemrijke taal proef je iets van de vreugde, van het enthousiasme die een Israëliet vond in dat erfdeel die hij van de Heere zijn God persoonlijk gekregen had. Eigenlijk is dit niets anders dan een beeld van onze zegeningen. Onze zegeningen waarvan de brief van Efeziërs zegt, dat we gezegend zijn met allerlei zegen in de hemelse gewesten. Vrede, de vrede Gods die alle verstand te boven gaat. Een blijdschap zoals de wereld u die nooit geven kan. Kracht, genade, leiding, rust, noem het maar allemaal op. Maar er zijn twee belangrijke voorwaarden om effectief van die zegeningen te kunnen genieten. De eerste voorwaarde is: je moet bereid zijn om het beloofde land te veroveren. Want dat beloofde land was bezet. Er diende gestreden te worden. Veronderstel, u hebt een of andere suikeroom en die komt overlijden en hij laat u een prachtige villa na. Alleen de villa is verhuurd. U gaat daar niet zomaar meteen kunnen intrekken. U zult een regeling moeten treffen met de huurder als u er zelf wilt inkomen. Hier, het beloofde land, was bezet door de Canaanieten. En er viel echt niet te praten met die Canaanieten. Het ging niet op dat die Israëlieten, de beste Canaanieten, sorry maar, dit land is eigenlijk ons land, het is ons geschonken door onze God. Zou u alstublieft zo vriendelijk willen zijn om te verhuizen? Deden ze niet. Er diende gestreden te worden. En hetzelfde geldt voor onze zegeningen. Lees maar de Efezebrief, wat ik nu juist citeerde, al die geestelijke zegeningen in die hemelse gewesten. Maar hoe eindigt de Efezebrief? Met de geestelijke wapenrusting. En met ons erop te wijzen dat er een strijd plaatsvindt in de hemelse gewesten. Dus de eerste voorwaarde om effectief van zegeningen te genieten, is de bereidheid om de strijd aan te vatten. Maar er is nog een tweede voorwaarde. En dat is rekening houden met een belangrijk moreel principe. Ik heb u juist gezegd dat het beloofde land bezet was. Het was al eeuwenlang bezet. En die oorspronkelijke inwoners genoten van die zegeningen van dat beloofde land. Maar ondanks al die zegeningen, ondanks al de melk en de honing waar ze mochten van genieten, waren die oorspronkelijke bewoners bijzonder slecht, zeg maar pervers geworden. En het gevolg was dat de Heere God de intocht van zijn volk, van de Israëlieten, gebruikte als een oordeel ten overstaan van die oorspronkelijke bewoners. Maar tegelijkertijd legde dit een grote verantwoordelijkheid op de Israëlieten. Mag ik dat eventjes tonen? In bijvoorbeeld Leviticus hoofdstuk 18 vind je dat. Leviticus hoofdstuk 18, hè, dat boek dat over heiliging gaat. Kijk wat we daar terugvinden. Hoofdstuk 18, ik lees vanaf vers 21. Leviticus hoofdstuk 18, vers 21. Gij zult geen van uw kinderen overgeven om het aan de Moloch te wijden, opdat ge de naam van uw God niet ontwijdt. Ik ben de Heere. En ge zult geen gemeenschap hebben met een die van het mannelijke geslacht is, zoals men gemeenschap heeft met een vrouw. Een gruwel is het. En met geen enkel dier zult ge vleeselijke gemeenschap hebben om u daarmee te verontreinigen. En een vrouw mag niet staan voor een dier om daarmee gemeenschap te hebben. Schandelijke ontucht is het. Verontreinigt u niet door dit alles, want door dit alles hebben zich verontreinigd de volken die ik voor u uit wegdrijf. Het land toch werd verontreinigd, en ik vergold daaraan zijn ongerechtigheid, zodat het land zijn inwoners uitspuwde. Gij echter zult mijn inzettingen en mijn verordeningen in acht nemen, en geen van deze gruwelen doen, nog de geboren Israëliet, nog de vreemdeling die in uw midden vertoeft, want al deze gruwelen deden de lieden van het land die voor u waren, zodat het land onrein werd, opdat het land u niet uitspuwe, wanneer gij het verontreinigt, zoals het uitgespuwd heeft het volk dat voor u was. Met andere woorden, we moeten goed begrijpen wat dus de consequenties zijn. Als op zeker ogenblik in de loop van de geschiedenis God bepaalde volkeren oordeelt omwille van hun gruwelijke zonden, door hun land aan de Israëlieten te geven. Maar stel dat dan daarna op zeker ogenblik de Israëlieten precies hetzelfde beginnen doen. Ja, wat moet God dan doen, denkt u? God, lezen we in de Bijbel, zal op zeker ogenblik Satan en zijn engelen, de engelen die Satan volgen, uit de hemel verdrijven. Wegens zijn opstandigheid, wegens zijn ongehoorzaamheid. En in plaats daarvan mogen wij binnenkomen. Is ons al een plaats aan het voorbereiden, Johannes hoofdstuk 14. Heeft ons aangenomen als zijn zoon, als zijn kinderen, en hij bereidt ons nu een plaats voor in het vaderhuis voor ons. Maar stel dat wij ons op zeker ogenblik opnieuw zouden beginnen gedragen als onbekeerde mensen, als onbekeerde zondaars. Wat moet God dan doen? Ik geloof 100% in heilszekerheid. Maar betekent dit dat de Heer God zijn genade gratis maakt? Om gratis van de zonde te genieten? Doet het er niet toe hoe we na onze bekering verder leven? Maakt het niet uit hoe we ons na onze bekering gedragen? Want God is toch barmhartig en vergevingsgezind? We gaan even kijken nu naar de periode na de dood van Jozua. We gaan terug naar Richteren, hoofdstuk 1. En we beginnen opnieuw bij vers 1 eventjes. Hoofdstuk 1, vers 1, het geschiedde na de dood van Jozua, dat de Israëlieten de Heere vroegen, wie van ons zal het eerst tegen de Kanaanieten optrekken om met hen te strijden? De eerste conclusie die we er kunnen uittrekken is dat blijkbaar onder Jozua niet al het land veroverd was. En niet alle Kanaanieten verdreven waren. Er moest nog een stuk land veroverd worden, er moesten nog Kanaanieten verdreven worden. En in het boek Jozua zelf wordt dat bevestigd. Bijvoorbeeld, kijkt u even, dat is het boek juist daarvoor, hè, hoofdstuk 13. Jozua hoofdstuk 13. Vers 1, hoofdstuk 13, vers 1. Toen Jozua oud en hoog bejaard was, zei de Heere tot hem: Gij zijt oud en hoog bejaard, en er is nog zeer veel land overgebleven om in bezit te nemen. Ik denk dat dat voor ons ook geldt. Gans ons leven zullen we moeten rekening houden met het feit dat we zullen moeten blijven strijd leveren. De geestelijke strijd houdt op zeker ogenblik niet op. Dit jaar word ik 65, dan mag je op pensioen gaan. Maar de geestelijke strijd, ik bedoel, daar kan je nooit op pensioen gaan. Tenminste niet tijdens dit leven. En wat mij ook opvalt, dat is dat ze op zeker ogenblik land dat ze veroverd hadden, weer waren kwijtgespeeld. Ik zal u een voorbeeld geven. We zitten nog bij Jozua. Kijk eens in hoofdstuk 12. Jozua hoofdstuk 12. En daar lees ik eventjes vanaf vers 7. Jozua hoofdstuk 12 vers 7. Dit zijn de koningen des lands die Jozua en de Israëlieten verslagen hebben aan de westzijde van de Jordaan, van Baal-Gad in de vallei van de Libanon tot het kale gebergte dat oploopt in de richting van Seir, welker land Jozua aan de stammen Israëls tot een bezitting gaf volgens zijn afdelingen op het gebergte, in de laagte, in de vlakte, op de hellingen, in de woestijn en in het zuiderland. De Hittieten, de Amorieten en de Canaanieten, de Ferizieten, de Hevieten en de Jebusieten. De koning van Jericho 1, de koning van Ai bezijde Betel 1, de koning van Jeruzalem 1, de koning van Hebron 1, enzovoort. Maar het gaat me nu vooral om vers 10. Gewoon even in gedachten in vers 10. Ze hadden Jeruzalem veroverd. Ja? Nou keren we terug naar Richteren. Dus onder Jozua hebben ze Jeruzalem veroverd. En kijk nu naar Richteren hoofdstuk 1, vers 8. Dus de gebeurtenissen na Jozua. Vervolgens streden de Judeërs tegen Jeruzalem, namen het in, sloegen het met de scherpte des zwaards en staken de stad in brand. Dus Jeruzalem hadden ze al onder Jozua veroverd. Nu moeten ze het opnieuw veroveren. Met andere woorden, ze zijn op zeker ogenblik kwijtgespeeld. En weet je, datzelfde principe geldt voor ons ook. Wij hebben een geweldige Jozua die voor ons gestreden heeft. En die voor ons een volkomen overwinning behaald heeft op Golgotha. De brief van de Colossenzen zegt, heeft de overheden en de machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en over hen gezegevierd. Wat een indrukwekkende overwinning, met als gevolg dat Gods schatkist vol zegeningen voor ons is geopend geworden. Maar nu is het wel onze verantwoordelijkheid dat we zorgen dat we die zegeningen niet kwijtspelen. Vandaar de oproep in de brief aan de Efeziërs om strijd te leveren, om stand te houden. Wij moeten niks veroveren, maar we moeten wel stand houden. Zorgen dat we niet kwijtspelen wat onze Jozua veroverd heeft. Hè. Doet de wapenrusting Gods aan om stand te houden tegen de verleidingen des duivels. En ik denk, we kunnen maar beter gewaarschuwd zijn. Hou er alstublieft rekening mee dat de duivel voortdurend probeert om verloren terrein terug te winnen. En soms lukt hem het. Soms slaagt hij erin. En dan ben je bijvoorbeeld je vreugde kwijt. Of ben je je vrede kwijt. Of ben je blijdschap kwijt. Of ben je overgave is nergens meer te vinden. Of die eerste liefde, ja, waar is die eerste liefde gebleven? Hij heeft het teruggenomen. En we zijn het kwijt. Dus opletten, er geen sprake van op onze lauweren gaan rusten. Nee, we moeten echt waakzaam blijven. Richteren hoofdstuk 2. Hoofdstuk 2 vers 1. Toen ging de engel des Heren van Gilgal naar Bochim en zeide: Ik heb u uit Egypte doen trekken en gebracht in het land dat ik uw vader onder ede beloofd had. En ik heb gezegd, ik zal mijn verbond met u in eeuwigheid niet verbreken. Is dat niet exact wat Christus voor ons gedaan heeft? Dan hoor je zo de stem van de goede herder. Dit is wat ik voor u gedaan heb, zegt. Ik heb mijn verbond met u gesloten. De beker van het verbond, het nieuwe verbond. En ik ga het nooit verbreken. Vers 2. Maar gij zult geen verbond sluiten met de bewoners van dit land, hun altaren zult ge afbreken. Dit is wat hij nu van ons vraagt. Geen compromissen sluiten met de wereld om ons heen. Ik lees verder. Doch ge hebt naar mijn stem niet geluisterd. Wat hebt gij gedaan? En dat is de reden waarom we soms geen zegeningen meer ervaren. Vers 3, ik heb ook gezegd, ik zal hen niet voor u uit weg drijven, maar ze zullen u tot tegenstanders en hun hoden u tot een valstrik zijn. Het is nooit de bedoeling van de Heer om u, als het ware, letterlijk te verwennen. Het blijft de noodzaak om te strijden. En ja, dit is met wisselend succes. Hè? We keren terug naar hoofdstuk 1 en dan zien we na de dood van Jozua boeken ze verschillende resultaten. En we krijgen daar een paar voorbeelden van. We zijn begonnen in hoofdstuk 1 vers 1. Hè? Dus na de dood van Jozua vroegen de Israëlieten de Heere, wie van ons zal het eerst tegen de Kanaanieten optrekken om met hen te strijden? En de Heer zeide wel, Juda zal optrekken, zie, ik geef het land in zijn macht. En toen zei Juda tot zijn broeder Simeon, trek met mij op in het mij toebedeelde gebied en laat ons strijden tegen de Kanaanieten, dan zal ik ook met u optrekken in het aan u toebedeelde gebied. En Simeon ging met hem en toen Juda opgetrokken was, gaf de Heer de Kanaanieten en de Ferezieten in hun macht en ze versloegen hen bij Bezek 10.000 man. Dus het begint met een indrukwekkende overwinning. Ja, en dat geldt ook voor ons als christen. Hè. Vaak ons christenleven begint vaak met indrukwekkende overwinningen die ons als het ware in de schoot geworpen worden. Kun je nog herinneren? Bij mij 35 jaar geleden. Weet je wat mij altijd opvalt? Als iemand wedergeboren wordt, een eerste overwinning die je bijna altijd bij iedereen dan merkt is, ze vloeken niet meer. Is dat u opgevallen? Als iemand zich bekeert en iemand komt tot wedergeboorte, zonder dat het blijkbaar enige inspanning kost, waar ze vroeger om de zoveel zinnen er zo, weet je wel, hè? En dat is verdwenen. Ze vloeken niet meer. Ze krijgt vanzelf weg. Het is een overwinning die weinig of geen moeite kost. Andere zaken kunnen iets meer strijd vragen. Oh, stoppen met roken bijvoorbeeld, als je echt verslaafd bent. Dat is niet altijd even eenvoudig. Ik spreek uit ervaring. Ja. Kijk ook naar hoofdstuk 1, vers 17. Hoofdstuk 1, vers 17. Juda trok op met zijn broeder Simeon en ze versloegen de Kanaanieten die te Zefat woonden. Ze sloegen het met de ban en daarom noemde men die stad Horma. Dus hier en daar lezen we over indrukwekkende overwinningen. Vers 18, verder nam Juda Gaza met zijn gebied, Askelon met zijn gebied en Ekron met zijn gebied. Maar het gaat niet altijd even vlot. Hè? Vers 19. De Heere was met Juda, zodat hij het gebergte in bezit nam, maar hij was niet in staat de bewoners van de vlakte te verdrijven, want deze hadden ijzeren strijdwagens. Dus hier is toch sprake van maar een gedeeltelijke overwinning. Ondanks dat de Heere met hen was. En dat is soms de realiteit. Het probleem hier was dat de tegenstander beschikte over ijzeren strijdwagens. Toen een spiksplinter nieuwe uitvinding, zeer effectief in de vlakke gedeelte. En hetzelfde geldt soms ook voor ons. Hè. Er zijn bepaalde problemen, slechte gewoontes, waar we niet een volledige overwinning over bekomen. En het blijft vechten. Hè. Sommige dingen zitten diep geworteld. En sommige overwinningen worden u niet zomaar in de schoot geworpen. Het blijft vechten, gans je leven. Kijk ook naar vers 21. Vers 21, de Benjaminieten hebben de Jebusieten, de bewoners van Jeruzalem, niet verdreven. Zodat de Jebusieten bij de Benjaminieten in Jeruzalem zijn blijven wonen, tot op de huidige dag. En dit is ondanks het voorbereidende werk waar we zojuist van gelezen hebben van Juda. In vers 8, hè, Juda die Jeruzalem inneemt. En dan tegen de Benjaminieten zegt, voilà, alsjeblieft, de weg ligt open. En ze doen er niks mee. Ze gaan er wel in wonen, maar ze verdrijven de Jebusieten niet. Merk een subtiel verschil op met vers 19. Vers 19, de Heere was met Juda, zodat hij het gebergte in bezit nam, maar hij was niet in staat. Hij was niet in staat de bewoners van de vlakte te verdrijven. Vers 21, de Benjaminieten hebben de Jebusieten, de bewoners van Jeruzalem, niet verdreven. In vers 19 konden ze het niet, in vers 21 hebben ze het gewoon niet gedaan. Snap je het verschil? Vers 28. Toen Israël sterk geworden was, verplichtte het de Kanaanieten wel tot heredienst, maar verdreven heeft het hen niet. Ook Ephraim heeft de Kanaanieten die te Gezer woonden niet verdreven, zodat de Kanaanieten in hun midden bleven wonen te Gezer. En Zebulon heeft de inwoners van Kitron en van Nahalol niet verdreven, zodat de Kanaanieten in hun midden bleven wonen, al werden ze tot heredienst verplicht. Dus ze accepteerden die Kanaanieten in hun midden en ze onderwierpen hen aan heredienst. Niet de ideale situatie, was niet wat God hen had opgedragen. En zolang Israël sterk blijft, dan lijkt dat goed te gaan, maar Israël blijft niet sterk. En wat gaat er dan gebeuren? En zo zie je dat christenen soms ook dubieuze zaken, riskante zaken, in hun leven toelaten. Maar zeggen ze, geen probleem, ik ben sterk. Ik ben dat de baas. Ja, ja, zolang dat het goed gaat. Maar zal het goed blijven gaan? Vers 31. Azer heeft de inwoners van Akko niet verdreven, nog die van Sidon, nog die van Alab, Achsib, Helba, Afek en Rehob. Zodat de Azerieten woonden te midden der Kanaanieten die er inheems waren, want ze verdreven hen niet. Het is een beetje triest om dat het ene vers na het andere te moeten vaststellen. Ze rekenden er niet mee af. En dan doet dat denken aan bepaalde christenen die, ja, ze zijn wel christen, maar ze rekenen niet af. Met bepaalde zaken die, waar ze komaf zouden moeten mee maken. Vers 34. De Amorieten drongen de Danieten het gebergte in, want ze lieten hun niet toe in de vlakte af te dalen. Hier komt de volledige stam, de stam Dan, in grote problemen. Ze delven het onderspit tegen de Amorieten. Wat een vernederende situatie. En hetzelfde geldt jammer genoeg soms ook voor christenen. Die op zeker ogenblik letterlijk de slaaf worden van bepaalde begeerten, slechte gewoonten, laten we ze maar zonde noemen. Nu, God is daar niet blij mee. Hoofdstuk 2, vers 1, toen ging de engel des Heeren van Gilgal naar Bochim en zeide, ik heb u uit Egypte doen trekken en gebracht in het land dat ik uw vader onder ede beloofd had. En ik heb gezegd, ik zal mijn verbond met u in eeuwigheid niet verbreken, maar gij zult geen verbond sluiten met de bewoners van dit land. Hun altaren zult ge afbreken. Doch ge hebt naar mijn stem niet geluisterd. Wat hebt gij gedaan? Dus hij, de Heer is daar niet blij mee. Hij verwacht dat nadat hij onze volkomen verlossing heeft geschonken, ons in een schitterend land gebracht heeft, hij verwacht dat we er ernst mee maken. God is niet blij met compromissen. Er zijn nog twee bijzondere anekdotes waar ik uw aandacht wil op vestigen. Omdat ze als illustratie kunnen dienen voor toch wel belangrijke geestelijke principes. We keren even terug naar hoofdstuk 1, vers 4. Hoofdstuk 1, vers 4, toen Juda opgetrokken was, gaf de Heere de Kanaanieten en de Ferezieten in hun macht. En ze versloegen hen bij Bezek 10.000 man. Want ze troffen Adoni-Bezek aan te Bezek en streden tegen hem en ze versloegen de Kanaanieten en de Ferezieten. Adoni-Bezek nu vluchtte, maar ze achtervolgden en grepen hem en hieven hem zijn duimen en zijn grote tenen af. Toen zei Adoni-Bezek, 70 koningen met afgehouwen duimen en grote tenen hebben onder mijn tafel de brokken opgeraapt. Naar wat ik gedaan heb, heeft God mij vergolden. Merk vooral het eigen commentaar op van die koning die nu overwonnen is, Adoni-Bezek. Gods oordeel bracht als het ware zijn geweten tot leven. Hij besefte nu wat die ander had aangedaan en hij besefte het nu vanuit eigen ervaring. Op zeker ogenblik had hij 70 koningen overwonnen en hij had hen daarna ernstig verminkt, hun duimen en grote teen afgehouden. Ongetwijfeld in de eerste plaats met een militaire doelstelling om hen op militair vlak hulpeloos te maken, zonder duim kun je moeilijk met een boog schieten. Hè? Daar heb je duim voor nodig. Met de vingers alleen lukt het niet zo goed. Hè? Zonder duim kan je geen zwaard vasthouden. Hè? Zonder duim kun je niet veel doen. Hè? En zonder grote teen sta je niet stabiel op je voeten. Hè? Als het om strijden aangaat, ben je quasi hulpeloos. Maar wat hij dan daarna ook gedaan had lezen, was hen diep vernederd. En gebruikte ze als één grote grap rond zijn feesttafel. Ze mochten onder de tafel de brokken oprapen die eraf vielen. Een beetje lastig, hè, zonder duim. En het waren koningen. Het principe dat hier geïllustreerd wordt, dat is wat je anderen aangedaan hebt, kan op je eigen hoofd terugkomen. Of om het met de woorden van de Heer Jezus te zeggen, met de maat waarmee jij gemeten hebt, zult je zelf ook gemeten worden. En kijk ook naar hoofdstuk 1, vers 10. Hoofdstuk 1, vers 10, toen trok Juda op tegen de Kanaanieten die te Hebron woonden. De naam van Hebron was vroeger Kiriat Arba. En hij versloeg Sesai, Achiman en Talmai. Vandaar trok hij op tegen de inwoners van Debir. De naam van Debir was vroeger Kiriat Sefer. Toen zei Caleb, wie Kiriat Sefer verslaat en inneemt, die geef ik mijn dochter Achsa tot vrouw. Otniel nu, de zoon van Kenas, de jongere broer van Caleb, nam het in en hij gaf hem zijn dochter Achsa tot vrouw. En toen zij aankwam, haalde zij hem over om van haar vader een stuk bouwland te vragen. Ze sprong van haar ezel en Caleb zei tot haar, wat heb je? Ze zei tot hem, wel geef me toch een huwelijksgift. Nu je me door land gegeven hebt, geef me er ook waterbronnen bij. Toen gaf Caleb haar de hoog en de laag gelegen bronnen. Weet je wat hier het principe is? Het is een mooi, belangrijk bijbelsprincipe. Wie heeft, hem zal gegeven worden. Ken je dat? Wie heeft, hem zal gegeven worden. Als je de stad verovert, krijg je de dochter. Als je de dochter hebt, krijg je een huwelijksgift. En bovenop de huwelijksgift nog de nodige waterbronnen. En later krijg je de ganse erfenis. Het omgekeerde is ook waar. Hè? Wie niet heeft, ook wat hij heeft, zal hem ontnomen worden. En kijk hoe het hier begint. Hoe verkreeg Otniel de dochter en al de rest? Door de stad in te nemen. Opnieuw dat zo belangrijke principe van bereid te zijn om te strijden. Strijd de goede strijd. In zijn laatste brief schrijft Paulus, zijn tweede brief aan Timotheus, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb het geloof bewaard. En voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid. Terwijl het zegt hem, die de Heer aan iedereen zal geven, die zijn verschijning heeft lief gehad. Dat is indrukwekkend als je op het einde van je leven kan zeggen, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb het geloof bewaard. Het is niet evident. Het is niet vanzelfsprekend. Ik ben nu zelf 35 jaar christen. Tot nu toe mag ik zeggen, ik heb het geloof bewaard. Ja. Ik hoop dat ik dat mijn laatste dag zal mogen blijven zeggen. Het is voor een groot stuk genade. En het andere deel is je verantwoordelijkheid nemen. Is ernst nemen met deze principes. Heeft te maken met discipline. Bereid zijn om goede gewoontes aan te leren. Zoals jullie bijvoorbeeld. Regelmatig de Bijbel openen. Luister naar Gods woord. Gods geest de kans geven om tot u te spreken. Om u te confronteren met de principes in Gods koninkrijk. En dan genade zoeken. Om die principes effectief in je leven te realiseren. Ik wil ook nog iets zeggen over die tweede inleiding. Die gaat over die tweede generatie. En daarmee gaan we afronden. Dat vinden we in hoofdstuk 2. Laat ik nog eens lezen vanaf vers 6. Hoofdstuk 2, vers 6. Toen Jozua het volk had laten gaan, waren de Israëlieten heengetrokken, ieder naar zijn erfdeel, om het land in bezit te nemen. En het volk diende de Heere gedurende heel het leven van Jozua en van de oudsten die Jozua overleefden en die heel het grote werk gezien hadden dat de Heere voor Israël gedaan had. En Jozua, de zoon van Nun, de knecht des Heeren, stierf, 110 jaar oud. Men begroef hem in het gebied van zijn erfdeel te Timnaat Heres in het gebergte van Ephraim, ten noorden van de berg Gaas. En nadat ook dat gehele geslacht tot zijn vaderen vergaderd was, kwam na hen een ander geslacht op dat de Heere niet kende, nog het werk dat hij voor Israël gedaan had. Het gaat dus om een generatie die geboren is nu in het beloofde land. Die niet gewoon waren om te strijden, die het land niet veroverd hebben. Het is hen als het ware allemaal in de schoot geworpen. Ze hebben de slavernij van Egypte nooit meegemaakt. Ze hebben de tocht door de woestijn niet meegemaakt. Ze zijn geboren in het beloofde land. En dan volgt er een regelrecht drama. Vers 11. Toen deden die Israëlieten wat kwaad is in de ogen des Heren. En gingen de Baals dienen. En ze verlieten de Heren, de God hun vaderen, die hen uit het land Egypte geleid had, liepen andere goden achterna, uit de goden der volken rondom hen, bogen zich daarvoor neer en krenkten de Heren. En de oorzaak heeft te maken met wat we in vers 10 lezen. Vers 10, nadat ook dat gehele geslacht tot zijn vader vergaderd was, kwam na hen een ander geslacht op, dat de Heren niet kende, nog het werk dat hij voor Israël gedaan had. Ze kenden de Heere niet. Ze kenden hem wel van naam, maar ze kenden hem niet. En ze kenden ook het werk niet dat de Heere gedaan had. Ik vrees dat kinderen die in christelijke gezinnen geboren worden, hetzelfde risico lopen. Bij hen heb je in principe geen duidelijk verschil tussen een periode voor hun bekering, een donkere periode, en dan de periode vanaf de bekering. Ze kennen de slavernij van Egypte niet. Ze worden op zekere ogenblik wel nieuwsgierig naar Egypte. Ze ervaren de aantrekkingskracht van de wereld. En ze willen wel eens proeven van het menu dat de wereld aanbiedt. Want vergis je niet, de vleespotten van Egypte kunnen heerlijk ruiken. En ze willen wel eens proeven. Wat is dan Gods oplossing? Vers 13. Wanneer ze de Heere verlieten en de Baal en de Astartes dienden, ontbrandde de toren des Heeren tegen Israël. Hij gaf hen in de macht van plunderaars die hen uitplunderden. En hij gaf hen over in de macht van hun vijanden rondom hen, zodat ze niet meer tegen deze konden stand houden. En telkens als ze uittrokken was de hand des Heren tegen hen ten verderven, zoals de Heer hen onder ede aangezegd had. En ze kwamen in grote benauwdheid. Dan verwekte de Heere richters die hen verlosten uit de macht van hun plunderaars. Gods reactie is dus eerst tuchtiging. Hij staat toe dat de wereld zich tegen hen keert. Maar Godzijdank, er is ook sprake van richters. God blijft een God die verlossen wil. En laat ik eindigen met deze hoopvolle boodschap. Want hetzelfde geldt voor onze kinderen. Als ze op zeker ogenblik menen te moeten kiezen voor deze wereld. En wat een rechter hebben wij. Wat een machtige verlosser. Maar de realiteit gebiedt ons te zeggen, soms is er eerst ernstige tuchtiging nodig. Soms moeten ze eerst teleurgesteld worden in deze wereld. En laat dan die wereld maar tot een woestijn worden. Laat ze maar echt dorst krijgen. En diep teleurgesteld worden in deze wereld. Vaak is dit de enige weg terug naar hem die het ware leven geeft. Leven in overvloed. Ik vrees dat het probleem van de tweede generatie een probleem van alle tijden is. Maar het is geen hopeloos probleem. En dit is voor mij in elk geval een grote troost. En ik blijf vertrouwen op onze geweldige verlosser en rechter, de Heer Jezus. Zullen we samen voor danken. Inderdaad, Heer, wat een Jozua bent u. Wat een verlosser, wat een rechter, wat een bevrijder, wat een heiland bent u. En dank u dat u in ons leven zo duidelijk bent, hebt ingegrepen. Dat u ons getrokken hebt uit deze boze wereld. Dat u ons naar het koninkrijk van uw liefde hebt overgebracht. En dat, ja, dat we daar in een schatkamer vol zegeningen zijn binnengeleid. Maar we begrijpen ook, Heren, dat die zegeningen, dat er ook voorwaarden aan verbonden zijn. En help ons, Heren, om daar ernst mee te maken. Wat een geweldige zegeningen zijn dit. Vrede die alle verstand te boven gaat. Een blijdschap die de wereld ons nooit geven kan. Rust, Heren, rust, een volkomen rust die u schenkt. Genade, leiding, kracht, wijsheid. Dank u daarvoor. Maar dank u vooral voor uzelf, u die de schenker bent van al deze zegeningen. En we vertrouwen ook onze kinderen naar u toe. Dat ook hen die de wereld intrekken, wel, Heren, laat ze maar teleurgesteld worden. Want de wereld kan hen nooit gelukkig maken. Dat hebben we zelf mogen ondervinden, Heren. En dank u dat u ook voor hen als rechter wilt optreden. En dat we dan mogen op u blijven vertrouwen. En we danken u ervoor in Jezus' naam. Amen.